Wij waren langzaam terecht bij Genesis 18 en 19, waar we voor de derde keer te maken krijgen met Sodom en in zekere zin de laatste keer, want daarna volgt, of in hoofdstuk 19 volgt, de verwoesting van Sodom als uitbeelding van een oordeel Gods over de oude mens als zodanig en daarmee over de wereld, over de schepping. En in die zin krijgen we er nog vele malen mee van doen in het verdere van de Bijbel, zoals ze zegt, tot in Openbaring 11 aan toe. Het is wel degelijk dus een belangrijke gebeurtenis die, net als de vloed van Noach, tot doel heeft om te demonstreren de toorn, dan wel het oordeel Gods. We hebben het daar niet zo lang geleden wat uitgebreider over gehad. God heeft het een en ander te demonstreren. Dat is de kern eigenlijk van heel de heilsgeschiedenis. En onder andere zijn toorn, zijn gerechtigheid, of hoe het maar heet. En daartoe diende niet alleen de vloed van Noach, die een oordeel bracht over de mensheid. Bovendien als een soort echo, een beeld achteraf van een veel eerder oordeel over heel de schepping als zodanig. Maar ook de verwoesting van Sodom en Gomorra staat model voor het oordeel dat God in de toekomst alsnog brengen zal uiteindelijk over heel de schepping. Die functie heeft het dan ook in de rest van de Bijbel. Ik weet niet of ik nog de tijd vind om daarop in te gaan. Maar de geschiedenis zelf vinden wij in hoofdstuk 19. Daar gaat trouwens Genesis 18 het laatste deel aan vooraf, waarbij Abraham bezoek krijgt omdat de Heer hem komt vertellen dat het gaat gebeuren. En u weet waar het op uitdraait. Abraham die voelt erbij hangen. Vooral vanwege Lot die een belangrijke plaats gekregen heeft in Sodom. Hij zat in de poort van Sodom, staat er, hè, over Lot. Dat betekent dat hij zich had laten verkiezen in de gemeenteraad dan wel in de volksvertegenwoordiging van het koninkrijk Sodom. Hij had er nogal wat te vertellen. Waarschijnlijk heeft hij een politieke partij opgericht. Iets dergelijks. Het heeft niet veel gebaat, want Sodom werd toch verwoest. Hoofdstuk 18 eindigt dan ook onbeslist. Wat nou als er nog een aantal rechtvaardig is? Wat nou als er een klein aantal rechtvaardig is? Wat als een heel klein aantal? Wat als er maar één is? Maar het blijft open. Maar niettemin wordt het oordeel aan Sodom, in Sodom aangezegd. Dat wil zeggen niet aan Sodom zelf eigenlijk, maar wel aan de figuur van Lot. Zoals gezegd, hij wordt geacht de uitbeelding te zijn van de oude mens. Maar dan wel van de gelovige uiteraard, in zijn relatie tot Abraham, zoals u weet. En Abraham die ook hier optreedt als zijn beschermer en eigenlijk als zijn reden van bestaan. Ik ga niet op de details van de geschiedenis zelf in. Dat voert mij wat te ver. Duidelijk moet zijn dat Lot betekent bedekking, dus hij zag het ook niet zo scherp. Maar bij nader inzien, de inwoners van Sodom zagen het ook niet zo scherp, want ze werden verblind, staat er. Niet dat het licht uitging, het licht ging aan. Heb ik u dat wel eens verteld? Als je in de Bijbel leest over de verblinding in Sodom, of later, in de dagen van Elisa was het geloof ik, of anders was het Elia, de verblinding van de inwoners van Samaria enzovoorts, hè. Ze werden met blindheid geslagen. De term zelf betekent niet dat het duister werd, maar het betekent dat het licht werd. En daarom zagen ze niks meer. Ze waren niet gewend aan zoveel licht. Het is een uitbeelding van het licht van het nieuwe verbond. Het is een uitbeelding van het licht van het woord van God in het algemeen en van het evangelie in het bijzonder. Het is zoveel licht dat het beschreven wordt als een openbaring. Maar sommigen kunnen door dat vele licht niks meer zien. Begrijp je me goed? Dat gaat vanzelf over. Zo is het bij de inwoners van Sodom ook geweest. Ze hebben er niet veel meer aan gehad. En de inwoners van Samaria overigens ook. Maar vooruit. Wat aangekondigd wordt is in ieder geval de ondergang van deze stad. Lot wordt eruit bevrijd. Hij had er niet zo erg zin in. En zijn vrouw al helemaal niet. Het liep met haar noodlottig af. Nee, kijk, Lot en zijn vrouw zijn natuurlijk een uitbeelding van de natuurlijke mens in relatie tot het werk dat de Heer doet aan Abraham, om zo te zeggen. Ze zijn daarmee ook in, met nadruk, maar ik kan dat vandaag allemaal niet uitleggen zo snel. Ze zijn daarmee met nadruk ook een beeld van het Joods volk. En u weet, u kent de geschiedenis van de vrouw van Lot. De vrouw staat voor het uiterlijke en dus voor het Jodendom als zodanig. Dat het ook op dom eindigt, dat is mijn schuld niet. Christendom eindigt trouwens ook zo, om voor de hand liggende reden. Maar doet er niet toe. Zo dom. Als ik bovenop de dom kom. Maar dat was weer een ander lied. Maar het moet duidelijk zijn dat die vrouw van Lot, u weet hoe het ermee afliep, ze werd wel verlost tot op zekere hoogte, zat er ook niet veel aan. Ze keek achterom, daar heeft Israël altijd last van gehad, van achterom kijken. En van terugverlangen naar de vleespotten uit Egypte en dat soort dingen meer. En zij veranderde in een zoutpilaar. Nou wijst men daar, dat is natuurlijk leuk, in de omgeving wijst men altijd wel ergens een of andere zoutconstructie aan als de vrouw van Lot. Bekend is natuurlijk dat elke gids, tot voor kort was dat trouwens, had elke gids zijn eigen vrouw van Lot. Dan hoefde hij niet zo ver om te rijden met de hele bus. En dan konden ze meteen naar die bedrijven toe waar ze dode zeeproducten verkopen. Want dan krijgt de gids weer een percentage van, snap je wel. Dat is kort geleden veranderd. Want tegenwoordig staat er langs de weg keurig een bord. De vrouw van Lot wordt aangewezen. Maar inderdaad vlak voor de deur van een etablissement. Dus dat... Ja, je bent Jood of je bent het niet. Nou goed. De vrouw van Lot. Bij nader inzien had je zover niet hoeven gaan om de vrouw van Lot te bezichtigen. Want de vrouw van Lot is simpelweg de uitbeelding van het Jodendom, het Judaïsme in onze dagen. De uiterlijke vorm van het Jodendom, namelijk de Joodse godsdienst. Uitgedrukt in de Joodse rituelen, om zo te zeggen. Het is een herinnering aan het verleden en met name een herinnering aan een oordeel dat over het Joodse volk gebracht is. Maar wat je ziet mag dan interessant zijn. Het is morsdood. Dat geldt overigens voor alle religie, hoor. Want het Joodse volk of Israël is weer de uitbeelding van de situatie van heel de mensheid in heel de wereld. Men zou het kunnen. Ik denk natuurlijk dat ik nou wat lelijks gezegd heb over het Jodendom. Dat was niet de bedoeling. Ik bedoel zo, je bezoekt toch ook wel eens ergens een museum en zo. Een museum van oudheden. Dan ga je dingen uit het verleden bekijken. In Leiden heb ik dat ooit gedaan. Daar hadden ze een hele verzameling mummies. Het is heel interessant, maar ze zijn wel dood. En dat geldt voor alles wat je in een museum ziet. Hebben we dat nog? Dat is religie in het algemeen, maar die van het Joodse volk in het bijzonder, omdat die een Bijbelse oorsprong heeft. Dat is de vrouw van Lot. God heeft een oordeel gebracht, nou niet met vuur, maar heeft een oordeel gebracht over de wereld. En de overblijfsel daarvan is nog te bezien. Tot in onze dagen. Men verwacht de Messias. Maar waarom eigenlijk? Het dient tot niks. Hij is al lang gekomen. Hij staat aan de deur te kloppen. Mag interessant zijn wat je dan ziet. Maar het is dood. Daar gaat het maar om. Nou goed, dat was even een zijlijn, want daar wilde ik het allemaal zo gedetailleerd niet over hebben. Maar wel over enige uitdrukkingen die in dit verband gebezigd worden in Genesis 19 inmiddels, waar Lot bezoek krijgt door twee mannen. Dat zijn engelen, weten wij zeker, maar het staat er niet. Het zijn mannen, zo zien ze eruit. Het is altijd zo als engelen op aarde verschijnen, zien eruit als mannen, zonder vleugeltjes dus. Vleugeltjes zijn alleen voor de beeldende kunst. Anders moet er een pijltje bij staan met een tekst: dit zijn engelen. En in plaats daarvan tekent men gewoon een paar vleugeltjes erbij. Dus esthetisch beter verantwoord. Anders lijkt het zo gauw op een stripverhaal. Snapt u? Dus mannen kwamen tot Lot. En zij zeggen tot Lot: wie hebben hier nog meer aan familie? Breng ze uit. Vers 13. Want wij gaan deze plaats verderven. Wij gaan deze plaats verderven omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren en de Heren ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Hoe zij dat zouden doen, vertellen zij niet. En dat weten wij toch niet trouwens, hoe zij dat doen. We weten wel hoe het gebeurd is overigens. En de gedachte wordt herhaald in vers 14. Maak u op, gaat uit deze plaats, want de Heren gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijn de schoonzonen als jokkende, als een grapje makende. Ze dachten dat het een practical joke was. Zo van, dat zal toch niet waar zijn. Precies zoals men in onze dagen zegt, dat zal toch niet kunnen. God gaat toch, er komt toch niet een oordeel over deze wereld. En als die al ten onder gaat, dan is het onze eigen schuld. Weet je veel waardoor? Dan weet u toch die milieukwestie enzovoorts. Krijg je van die plaatjes alsof de aarde langzamerhand aan het vergaan is, omdat wij er niet zorgvuldig genoeg mee omspringen. Maar het idee dat God er zomaar een eind aan kan maken, dat komt bij de mensen niet op. Als er dan toch een einde aan moet komen, doen we het zelf wel, is het idee. Waar blijft dan? Dus ook 2 Petrus 3, zodat u maar weer ziet dat het heel wat met dit onderwerp te maken heeft. Er zijn spotters die zeggen, waar blijft de belofte zijner toekomst? Van zijn wederkomst. Een wederkomst om een oordeel te brengen over de mensheid als zodanig en uiteindelijk over heel de schepping. Men gelooft daar niet in. En dan zegt Petrus, ja, ze willen ook niet weten dat God eenmaal in de oudheid, de ijstijd, in de oudheid een vloed gebracht heeft over de hele wereld. En ze willen dus ook niet weten dat eenmaal die hele wereld alsnog zal vergaan, maar dan door vuur. En dus dan definitief. En zo is het hier ook. Men wil het niet geloven dat dit oordeel van Gods wegen komt. Men denkt aan een grap. Maar goed. Niettemin wordt het weer herhaald in vers 15. Lot wordt aangespoord om met zijn huisvrouw en 2 dochters, dan maar zonder die aanstaande schoonzonen, de stad te verlaten, opdat gij in de ongerechtigheid van deze stad niet omkomt. En hij moet zelfs gedwongen worden, want uit zichzelf gaat hij niet. En dan vers 17, het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, behoud u om uw levens wil, zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte, behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. Met andere woorden, men gaat de stad uit en is op een vlakte. Niet in een dal. Heb je dat nog? Een vlak veld is hetzelfde woord nog steeds. Voor die vlakte, die munt, dat broodje, weet u nog wel, dat vlakke enzovoorts. Niettemin, men zoekt Sodom in de Zuidzee. Waarschijnlijk alleen maar met het argument van wat we straks gelezen hebben, daar lag Sodom en dat was voordat het veranderd was in een Zuidzee, voordat het van Gods wegen geoordeeld was. En men leest daaruit, daar is nu de Zuidzee, dus Sodom en Gomorra zullen wel liggen op de bodem van die Zuidzee. Maar als dat zo is, lag Sodom dus in een dal en grote kans op zelfs een heel diep dal, want die Dode Zee is dan toch erg diep. En om dat te voorkomen plaatst men het dan gewoonlijk maar in het zuidelijk deeltje, dat is maar klein, van de Dode Zee. Alleen of daar plaats geweest is voor 4, 5 koninkrijken, nou, u gaat maar eens kijken. Het is maar een paar kilometer, dat hele gebied. Die zuidelijke punt van de Dode Zee, dat is maar een paar kilometer. Er zijn tegenwoordig dus Dode Zee werken. Het is zo ondiep dat je, er over het algemeen gewoon kunt lopen. En men haalt daar allerlei mineralen uit het water van de Dode Zee enzovoort. Het is soms op de kaart niet eens terug te vinden, omdat men het niet meer tot de Dode Zee rekent van onze dagen. Nou goed. Maar men heeft daar een probleem mee. Uit andere schriftplaatsen, latere schriftplaatsen uit de Bijbel, die ik niet met u gelezen heb nog, en ik kom er misschien ook niet aan toe. Daarin wordt op zijn minst gesuggereerd, dan ben ik aan de voorzichtige kant, dat Sodom nog bestaat. Dat wil zeggen, de plaats, dat men het kan gaan bezien, want men zou er een voorbeeld aan nemen. Het fungeert als voorbeeld, maar dat kan alleen als het ergens te zien is, uiteraard. Dan lag het dus inderdaad niet op de bodem van de Dode Zee, maar lag het, dan moet het daar toch in de buurt gelegen hebben. En dus ergens aan de oevers daarvan. Nou is die plek gemakkelijk terug te vinden. Dus we hebben het daar nog wel eens over. En we gaan er in maart naartoe. Met u was de bedoeling, als u tenminste gelegenheid daartoe vindt. Maar dat ligt tamelijk hoog. Niet op een vlakte. Je moet vanaf de weg langs de Dode Zee. Moet je omhoog, zeg maar, de bergen in. Met de auto gaat het niet. Ja, met de voorwieldrijf gaat het net. In ieder geval moeten wij de bus verlaten en ons verdelen over een aantal jeeps of Land Rovers of wat voor dingen maar voor gereserveerd zijn inmiddels. En dan rijden we bij gelegenheid om het gebied van Sodom heen. Dat kan ook niet missen, want je vindt aan de ene kant van de weg, vind je dit. Dat is puur zout, zoutkristallen. Zover het oog reikt, zal ik maar zeggen. En wat voor formaties het ook mogen hebben. Het is gewoon zout. En aan de andere kant van de weg vind je dit. Dat weegt niks. Dat is as. Nou ja, officieel heet het gips. En van scheikunde weet ik helaas geen bal. Maar ik heb mij laten uitleggen dat gips is verbrande kalk. Of kalksteen. Dat is dit dus. As, wit, spierwit. Je kunt er nog lagen in ontdekken in zo'n stukje. Als je er niet te veel met je vingers aan gezeten hebt. Want het wordt meteen glad. Het is heel zacht spul. Je kan er heel goed mee krijten. En het schijnt ook dat je gebroken benen mee kunt genezen. Hoe dat werkt, weet ik niet precies. Maar goed. We hebben inderdaad met zo'n jeep hebben helemaal de stad omgereden. Dat is tamelijk lastig, was ook heel smal trouwens. Maar je hebt inderdaad aan de ene kant zoutformatie, aan de andere kant heb je het gebied van Sodom, is inderdaad een en al as. En op andere plaatsen vind je dat ook. Maar goed, die wijzen wel aan als we daar zijn, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar Sodom moet dan gelegen hebben aan het ongeveer zuid, aan de westkant van de Dode Zee, maar zuidelijk. Dus je kijkt vanaf Sodom, wat hoog gelegen is. Kijk je op de Dode Zee en met name op het zuidelijk deel van de Dode Zee en eroverheen. Je ziet het allemaal groen, palmbomen, weet ik veel wat. En voor zover wij weten moet dat Zoar zijn. Dan wel Zoar zijn geweest. Zo staat het trouwens meestal op de kaarten ook, wat Zoar betreft. Lang niet altijd trouwens. Maar ja, er zijn er zelfs die beweren dat de vijf steden verwoest zijn geworden. Dan heb je toch wel erg slecht je Bijbel gelezen. Want er waren vijf steden, maar er zijn er maar vier verwoest. Zo waren het namelijk niet. De kleinste stad. Lot vraagt of hij daar naartoe mag vluchten. Hij moet vluchten naar de bergen en hij zegt, ja, maar dat is veel te ver weg, dat ga ik niet halen. Ik weet niet of, als u daar bekend bent, weet u dat het geen probleem is. Vanaf de Dode Zee de berg in, dat is een paar honderd meter hooguit. Dan ga je omhoog. Kan niet missen. Zo moeilijk was het niet. Maar kennelijk zag het gebied er anders uit voor de verwoesting van Sodom en Gomorra. Daar gaat het nu voorlopig over. In elk geval, Lot vraagt, mag ik niet naar het ene stadje? Kijk, vers 20, zie toch, deze stad is nabij. Hij moest naar het gebergte heen, hè, staat in vers 17 en er staat ook in vers 19. Maar Lot zegt, zie toch, vers 20, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten. Een stad die dichtbij ligt. Is zij niet klein? Zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein? Opdat men ziet leven. En de Heer zei tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. Nou ja, Zoar werd dus niet verwoest, maar zodra de verwoesting had plaatsgevonden van de andere steden, vertrekt Lot weer uit Zoar, dat is vers 30. En Zoar wordt vertaald met klein. Als u het mij vraagt, het wordt vertaald met, wat heb ik gelezen allemaal, het klein belemmerd, las ik ook. En die vond ik wel aardig, want precies deze twee woorden, klein zoals belemmerd, fungeren ook als vertaling van de naam Paulus. En als u het mij vraagt, gaat het daarover en is het ook een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. De Heer bracht een oordeel over de wereld die hij in duisternis achterliet aan het eind van de bedeling der wet. Dat wil zeggen na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En voor zover er toch nog wat aan het oordeel ontkomt, is het klein. En staat het onder Paulus, dat wil zeggen worden zij door Paulus geleerd. Het gaat dan over gemeentelijke waarheid, waarop ik nou niet nader in kan gaan. Maar het gaat erom dat hier vier steden verwoest worden dus. Maar het gebied zag er gewoon anders uit. Nou goed, en dan lees ik ook vers 24. Toen deed de Heere, nee vers 23, de zon ging op boven de aarde, boven het land. Als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen en kennelijk ook over Adama en Zeboim, al staat het er hier niet bij. Het deed vuur en zwavel regenen. Vuur en zwavel zijn niet twee dingen, die begrijpt u hopelijk, hè? Het is dit vuur en zwavel. Het is een pracht van de Hendiadis, hè? Pracht van een stijl figuur. Het betekent, het was zwavel, maar het was brandende zwavel. Dat is het. Brandend zwavel. De Heer deed zwavel en vuur. Brandend zwavel over Sodom en Gomorra regenen uit de hemel. En hij keerde deze steden om. En die ganse vlakte, staat het, notabene alweer. Het was vlak land. Heb je dat? En de Heer regende zwavel, brandende zwavel van de hemel. En hij keerde deze steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands enzovoorts. En dan vers 28, waar over Abraham gesproken wordt. Abraham stond 's morgens ook vroeg op en hij zag naar Sodom en Gomorra vanaf afstand en naar het ganse land van die vlakte, dat dus niet laag gelegen was in een vallei, want anders had hij het niet eens kunnen zien, althans het land niet. En hij zag en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. Hij zag het dus inderdaad van verre. En wat dat omkeren betreft, hij keerde deze steden om. Vers 25, het is niet zozeer omkeren, het is gewoon keren. Het woord hangt samen met het begrip als bekering. Dat wil zeggen, er wordt een keer gebracht in de omstandigheden van deze steden. Dat betekent niet dat de Heer de stad opnam en toen op zijn kop weer neerzette of zoiets. Dat is onze oppervlakkige interpretatie van de term. U weet toch dat in het Nieuwe Testament ergens staat dat een huis met bezemen gekeerd werd, ja, de omstandigheden werden veranderd. In dat geval gereinigd, want dat is meestal het doel ervan. En dat is hier ook het doel. Er is niks zo rein als as trouwens, hoor. Onder alle ziektekiemen die er eventueel zouden geweest kunnen zijn, die zijn allemaal verdwenen. As is steriel. Het is reiniging bij uitstek. Vandaar dat vuur een reinigende werking heeft. Althans op dat wat het vuur doorstaat. Maar in dit geval, Sodom heeft het vuur niet doorstaan. Het is verbrand, de stad is verbrand. Kan steen dan branden? Nou ja, kalksteen in elk geval wel. Verder heb ik er niet zoveel verstand van. Als je het maar heet genoeg stookt. En hoe heet brandzwavel? Ik weet het ook niet. Ik ben er een beetje onzeker over. Kijk. Dit is zwavel. Komt uit Sodom. We hebben daar opgeraapt. Vele mensen rapen het op. Altijd geweest. Onze gids zei ook, ja, ik kwam hier als kind met een schoolreisje, daar raapten we ook die dingen op, zochten we ook naar. Al 4000 jaar raapt men daar zwavelbolletjes op. Heb je dat? Die zijn niet verbrand, die zijn gesmoord in de as. En meestal zit er ook nog wat stenen omheen, wat je, of gips omheen, wat je dan weg moet halen, komt er zo'n bolletje uit. En dan denk je, ja, dat zal ook wel as wezen. Dat dachten wij van deze ook. Dat het geen zwavel was, maar het was het wel. We hebben het voorzichtig even in de brand gestoken. Het ligt er nog, hè. Ik heb er nog een, die heb ik wat vaker in de brand gestoken. Ik weet niet wat er gebeurt. Hè? Ja, jammer, hè. Ja, lekker, hè. Ik moet het wel neerleggen, want het wordt wel heet. Ik weet niet wat er verder mee gebeurt. Maar het schijnt in ieder geval heel heet te worden. En het is te ruiken. Dit was de zwavelstokjes, weet je wel, van de lucifers enzovoort. Doet dit nog? Ja, hij doet het nog. Hij is al roodgloeiend. Ja, je ziet die vlam bijna niet, maar hij brandt echt. Zien jullie hem nog niet? Ja, het wordt helemaal zacht en het loopt uit. Ja, het wordt heet, ja. Het wordt echt wel heet. De Heer deed brandende zwavel regenen van de hemel. Daarna denken wij maar uit de hemel, hoe kan daar brandende zwavel uitkomen? Dan zeg ik, bij God is niks onmogelijk. Dan zijn we daar weer uit. Maar ik probeer u wat anders te vertellen. Het tegenwoordige gebied daar, van de Dode Zee, zoals gezegd, ligt 400 meter, oppervlakte van de zee ligt zo'n 400 meter beneden de zeespiegel. Als ik oude boeken heb, staat er 396 meter. Toen werd het 398 meter. Toen werd het 400 meter. En het laatste wat ik gelezen heb is 402 meter. Maar dat is ook geen recent boek. Want ja, je weet het wel, het water dat zakt langzamerhand. Het regent daar weinig, het water van de Jordaan zakt. Het niveau van de Jordaan zakt enzovoort. Maar 400 meter beneden de zeespiegel. En in die Dode Zee komt de Jordaan uit. Nou, ik heb het niet terug kunnen vinden, helaas. Maar ik heb ooit ergens gelezen dat vroeger de Jordaan uitkwam in de Golf van Aqaba. Het dal uit. Heb je een kaart bij u? Nee, vele wel. Het zit in de Bijbel soms, hè? Dan heb je de Jordaan, komt van het noorden naar het zuiden enzovoorts. Meer van Galilea, voorbij Jericho en Gilgal, naar de Dode Zee. Maar het dal zet zich voort voorbij de Dode Zee naar beneden toe. Daar heet het de Araba, zoals gezegd. Maar daar loopt het terrein weer omhoog naar Eilat. Tegenwoordige Eilat, dan wel Aqaba. Dat is aan de noord. Ruiken jullie hem al? Aan de noordpunt. Het brandt nog steeds hoor. Aan de noordpunt van de Golf van Aqaba. Eigenlijk de Rode Zee. Maar het is dan de oostelijke arm van de Rode Zee. De westelijke arm gaat naar Suez. Hè? Heb je dat nog ongeveer in gedachten? Nou, zeg. Hè? Kun je het niet volgen? Je hebt niks gehoord. Heb je die dopjes nog in? Oh, nou goed. De Jordaan, ik kom er straks op terug. Stroom vanuit het noorden naar beneden, naar de Dode Zee. Dat is 400 meter beneden de zeespiegel. Maar voorbij de Dode Zee, naar het zuiden toe, loopt het terrein weer omhoog. dan moet het toch minstens weer 400 meter omhoog lopen naar Eilat, dan wel Aqaba, naar de golf van Aqaba namelijk. En dat is de Rode Zee. Althans de noordoostelijke punt van de Rode Zee. Niettemin heb ik echt ooit gelezen, helaas kan ik het niet terugvinden, dat de Jordaan vroeger uitkwam in de Dode Zee. Of in de Rode Zee, in de golf van Aqaba. Hoe komt men daarbij? Nou, vanwege die klei, die leem, dat bezinksel daar. Dat moet daar aangevoerd zijn, dat moet buiten zijn oevers getreden zijn. Ook in de Wadi Araba, ook het zuidelijke deel, zal ik maar zeggen. Men zegt, daar moet de Jordaan gelopen hebben. Aan de grond als zodanig te zien. Maar hoe kan de Jordaan nou aflopen naar beneden, tot 400 meter beneden de zeespiegel, en dan weer 400 meter omhoog stromen naar de golf van Aqaba? Hè? Ja, dat kan niet. Conclusie, dat terrein daar, dat moet heel anders geweest zijn. Sterker nog, dat hele terrein moet pak een beet zeker 400 meter naar beneden gezakt zijn. Dat gebied ter hoogte van de Dode Zee. Als je in de oever van de Dode Zee staat, dan moet die grond waarop je staat dus vroeger 400 meter hoger gelegen hebben. Het hele terrein moet naar beneden gezakt zijn. Nou, het valt me mee. Dat wordt wel warm. Dat wordt wel warm. Ja. Nou goed. Begrijpt u waar ik het langzaam over heb? Het is niet, er lag daar een stad en die is verbrand geworden. Toen kwam er water overheen van de Zoutzee. Waar ging dat water dan naartoe voordat die Zoutzee daar kwam? Waar mondde de Jordaan dan in uit? Nou, logischerwijs in de golf van Aqaba, maar dan moet het 400 meter omhoog lopen. Dat kan niet, dus het terrein moet veel hoger geweest zijn en moet verzakt zijn. En dan nog wat, niet alleen dat gebied. Want, dan zal ik u wat anders vertellen. De Jordaan ontspringt, nou ja, uit verschillende beekjes die bij elkaar samenkomen. Dat gaat altijd zo met rivieren, weet je wel. En met de bronnen van de Nijl en de Rijn en wat het maar. En de Rhône niet. Nou goed. Maar de Jordaan ontspringt ongeveer zo'n beetje onderaan de Hermon. De berg Hermon. Je volgt de Jordaan op de kaart naar boven. Waar de Jordaan ophoudt, daar heb je de Hermon. De berg met sneeuw erop. De hoogste berg in het hele gebied daar in het Midden-Oosten. Hè? Aan de voet daarvan ontspringt de Jordaan. En die komt dan uit in het Hulemeer. Ik zeg wel eens Hulameer, dan kan ik het beter onthouden. Het Hulemeer. Of het op die kaart staat, weet ik niet. Maar het ligt een eindje noordelijk van het meer van Galilea. Een klein meertje staat niet, komt in de Bijbel niet voor, overigens. Maar op de kaart staat het wel. Het Hulemeer. Hè? Dat weet ik niet. Er zijn zoveel plaatsen die Kedes of Kades heten. Boven het meer van Galilea. 16 kilometer boven het meer van Galilea. Noordelijke van het meer van Galilea. Klein meertje. Staat op uw kaart. Heb u dat? Dat meer is gelegen, dat wil zeggen het oppervlakte van dat meer ligt op 2 meter boven het zeeniveau. Dat is niks. 2 meter boven het zeeniveau. Daarna stroomt de Jordaan verder uit dat meer naar het meer van Galilea. Dat is 16 kilometer van het Ulemeer naar het meer van Galilea. Dat is 16 kilometer, maar met een verval van 210 meter. Heb u dat? Over 16 kilometer zakt de Jordaan 210 meter naar beneden. Zoiets. En loopt dan uit in het meer van Galilea. Maar het meer van Galilea, het oppervlak daarvan, is al gelegen, dus rekenen maar uit, 212 meter beneden zeeniveau. 212 meter beneden zeeniveau. Heb je dat? Als de Jordaan van daaraf naar Aqaba had willen lopen, of van mijn part naar de Middellandse Zee, had hij dus 212 meter moeten klimmen. Dat kan helemaal niet. Heb je dat? Daarna gaat het door naar de... Snap je dat niet? Maar dan gaat naar beneden, komt ver beneden het pijl van de Middellandse Zee, of van mijn part de Golf van Aqaba, gaat naar beneden. 200 meter beneden, dat is lager dan wij wonen in Nederland, hoor. Dat is een paar meter beneden de zeespiegel. Hoe moet dat water ooit nog in de zee uitkomen? Kan niet omhoog lopen. Zie? En als het water van de Jordaan vroeger in de Golf van Aqaba uitkwam, dan moet er niet alleen de Dode Zee minstens 400 meter hoger gelegen hebben, maar het meer van Galilea heeft minstens 212 meter hoger moeten liggen. Laat het maar even tot u doordringen. Nou goed. Daarna stroomt de Jordaan uit het meer van Galilea, om kilometer of 110 hemelsbreed. In werkelijkheid wat langer, maar hemelsbreed 110 kilometer naar het zuiden om uit te komen in de Dode Zee, die 70 kilometer lang is van noord naar zuid. En daar zijn we dus meer dan 400 meter beneden zeeniveau. En dan blijft er nog 170 kilometer over, ongeveer vanaf het zuidelijkste puntje van de Dode Zee tot aan Eilat. Dat wil zeggen tot aan de Golf van Aqaba, of hoe die maar heet. Maar dan moeten we dan 400 meter omhoog gaan. Dat kan niet. Met andere woorden, dat oordeel over Sodom, dat is niet maar een oordeel geweest plaatselijk over één stad of plaatselijk over vier steden, maar het heeft een veel, veel groter gebied getroffen. Zo zonder meer. En als je erover nadenkt, kan je niet anders concluderen dan dat dit oordeel dat toen heeft plaatsgevonden ook het meer van Galilea getroffen heeft. Het moet minstens 200 meter gezakt zijn. Het hele gebied dus. Kan dat ook? Ja, men wil meteen de vraag beantwoorden, is dat ook gebeurd? En dan zegt men toch nee. Men is altijd geneigd te denken dat alle dingen blijven zoals ze zijn. En dus ook altijd zo gebleven zijn. Dat staat trouwens ook in 2 Petrus 3. Waar men zegt, de Heer oordeelt niet, want alle dingen blijven gelijk vanaf het begin van de schepping. Men gelooft er niet in. In werkelijkheid, dat hele Jordaandal is een merkwaardig dal, ik heb het u al beschreven. Het is een paar kilometer breed, het varieert, maar links en rechts heb je steile bergwanden. De ene kant Jordanië, de andere kant de bergen van Efraïm of wat het maar was. Dat wil zeggen, het is een dal tussen hoogvlakte en dan wel tussen bergen door. In dat dal ligt bijvoorbeeld ook Jericho. Maar zoals gezegd, Jericho ligt dus ook bijna 400 meter beneden de zeespiegel. Met andere woorden, als men naar Jeruzalem wil, moet men eerst 400 meter omhoog klimmen tot op zeeniveau. En dan nog ongeveer 1000 meter want zo, naar Jeruzalem, want zo hoog ligt Jeruzalem ongeveer. En dat over een paar kilometer, dat is dus een verbazend steile weg. Om de paar honderd meter staat er ook een bordje van, u bevindt zich nu zoveel meter boven of beneden zeeniveau. Het loopt makkelijk van Jeruzalem naar Jericho, maar de kans is groot dat je struikelt onderweg. Of in moordenaars handen terechtkomt, maar dat was een ander verhaal, weet je nog? Nee, waar het over gaat is dit, dat heel dat Jordaandal, inclusief het meer van Galilea en inclusief de Dode Zee en dus inclusief de Wadi Araba, of gewoon de Araba, Araba-woestijn, het deel zuidelijk van de Dode Zee, tot aan de zee weer, tot aan de Rode Zee of de Golf van Aqaba, dat hele gebied moet verzakt zijn. Misschien verder ook, maar ja, dat is toch onder water, dus dat valt weinig te checken. Wat wel te checken valt, is dat die Rode Zee, die Golf van Aqaba daaronder, dat is zuidelijk, dat die wel degelijk honderden meters diep is. Ik geloof zelfs hier en daar tot meer dan een kilometer diep. Heel onnatuurlijk. Ravijn. Dat is precies, ja, dat is waar de kinderen Israëls door de Schelfzee trokken. Maar het is eigenlijk een ander verhaal. Maar het is wel zo, dat was daar. Niet, niet ergens in de buurt van het tegenwoordige Egypte, maar daar trokken ze door de Schelzee, want daar was de grens van Egypte. Zij trokken over datzelfde dal. Het is heel interessant, want wij lezen in de Bijbel eerst over de kinderen Israëls die door de Schelzee trokken. Dat is de golf van Aqaba. Dat is inmiddels ook aangetoond dat dat zo is. Er zijn zelfs overblijfselen van gevonden en gedenktekens. Alleen ja, die moet je dan zoeken in Saoedi-Arabië. Dat valt niet mee en ze vinden het daar niet prettig. Laat ik u dat erbij vertellen. Maar daar was het. Wel, zij staken dus toen ze de Schelzee doortrokken het dal over eigenlijk. Ja, het stond vol met water. Maar het dal over dat in ieder geval deel uitmaakt van het dal van de Jordaan en van het gebied van Sodom en Gomorra en van de Zoutzee enzovoorts. Het was hetzelfde dal eigenlijk. Hebben jullie? En toen ze 40 jaar later de Jordaan overtrokken, ter hoogte van Jericho, zeg maar, of was het de Allenby Bridge? Nou goed. Maar daar ergens staken ze de Jordaan over, staken ze dus precies datzelfde dal over. Waar zij ontkwamen aan het oordeel in water, om zo te zeggen. De wateren weken. De wateren maakten een uitzondering. Heb u dat nog? En toen later Elia de dingen die achter hem waren vergat om op een lichte wolkenwagen, of waren het vurige paarden, dat weet ik nou niet meer, om ten hemel te varen, trok hij op diezelfde plek de Jordaan over, weer diezelfde Jordaan, en toen sloeg hij met zijn mantel op de wateren van de Jordaan, en die wateren weken, en Elia en Elisa gingen er doorheen, het was dezelfde plek, en in ieder geval hetzelfde dal. Daarna kwam Elise in zijn eentje terug met die mantel. Die dacht, hé, dit is een aardige mantel. Daar kan je wat mee. En hij sloeg op het water en de wateren weken en die gingen weer doorheen. Weet u nog? En ik geloof dat enige tijd later, precies weet ik, kan ik het slecht onthouden, maar enige tijd later gebeurde op diezelfde plek nog een keer wat. Toen viel de bijl in het water, weet u nog? En die kwam daarna weer bovendrijven. Het water maakte opnieuw één uitzondering. Maar het was elke keer hetzelfde dal. Het dal van Sodom en Gomorra. Het dal van de Zoutzee. Het ene was zuidelijk, het andere was noordelijk. Maar het is hetzelfde dal. Wat is er met dat dal? Zal ik u vertellen. Dat dal, dat staat onder verschillende namen bekend. In het Nederlands heet het de Grote Slenk. Maar niemand gebruikt de term meer, want we praten allemaal Engels tegenwoordig. De grote slenk. Een slenk, in het Engels heet het een rift of een rift valley. En een rift valley of een slenk in het Nederlands is een verzakking van de aardbodem tussen twee breuklijnen. Dat wil zeggen, er zijn twee breuklijnen in de aardbodem, aardbevingsgebied dus, hè. Twee breuklijnen en het gebied daartussen zakt weg. En deze Rift Valley, wordt genoemd de Syrian African, East African Rift Valley of zoiets, die begint namelijk ergens in Libanon ongeveer, en dus onderaan de Hermon, dat is het eigenlijk, en gaat tamelijk recht naar het zuiden, tot in, dus het Jordaandal door, langs Sodom en Gomorra, dan wel de Zoutzee, tot aan de golf van Aqaba. Maar hij zet zich voort in de golf van Aqaba. Hij staat er alleen vol water en hij strekt zich uit tot in Oost-Afrika aan toe. Daar houdt het op een slenk te zijn, omdat er niet meer sprake is van twee breuklijnen waartussen het een en ander verzakt is, maar daarna wordt het één breuklijn, maar die zet zich voort tot in Zuid-Afrika aan toe, tot in de Drakensbergen. Je vindt daar ook maar één breuklijn. Ooit in Transvaal geweest? Reis je vanuit Pretoria of Johannesburg, kun je uitschelen, reis je naar het oosten, ga je naar Oost-Transvaal. En op een gegeven moment, dan houdt daar het land op. Het is gewoon vlak, je weet van niks, je bent niet in bergen. Het is vlak, het houdt op en het valt honderden meters naar beneden. Bijna recht. Daar heb je heel wat watervallen enzovoorts. Valt het naar beneden en dan krijg je het laagland. Waar ook het Krugerpark in gelegen is enzovoorts. Daar is niet de grond verzakt tussen twee lijnen, maar het is langs één lijn compleet naar beneden gezakt. Dan heb je het hoge veld en het lage veld. Het hoge veld en het lage veld enzovoort. Oost-Transvaal is dan laag. En die breuklijn daar, dat is gewoon één steile afgrond van, met watervallen van 600 meter hoogte en dat soort dingen meer. Het is gebied waar men zomaar spontaan goud gevonden heeft enzovoort. Dat laat zich raden, want men stapt daar als het ware ineens tegen die helling diep in de aardbodem. Een uitkijksplaats daar, die heet God's Window. Kun je de aarde zien zoals God het ziet van bovenaf. Heel, heel abnormaal indrukwekkend landschap. Maar het is de uitloper feitelijk nog van één en dezelfde de Great Rift Valley. Dat is de algemene term, de Great Rift Valley. Nou goed, maar wat je inderdaad vindt als je aan de Jordaan staat, is aan de ene kant een bergrug, aan de andere kant een bergrug, en daartussenin is vlak land. En men leest de vlakte van de Jordaan alsof dat gebied is. Maar in Genesis is dat niet zo. In die hoofdstukken die wij gelezen hebben is dat niet zo. We zijn daar terecht in een situatie waarin dat land nog niet verzakt is. Waarin het nog vlak is. Waar de toppen van het hoogland uit Jordanië, zal ik maar zeggen, zich voortzetten gewoon in het hoogland van Samaria, om maar eens wat te noemen. En waarin de bergen iets zuidelijker, het gebergte van Moab, zich voortzet naar de westzijde in de woestijn van Judea, om zo te zeggen. En wat er gebeurd is, dat kan niet anders, is dat dat hele stuk in ieder geval vanaf het Hoelemeer, nog net 200 meter boven de zeespiegel, maar in ieder geval vanaf het Hoelemeer tot aan Ezion Geber, dat is dus Eilat, of Akaba, voor mijn part, aan de kust van de Rode Zee. Dat hele stuk moet naar beneden gezakt zijn. En het diepste punt is uiteraard het punt waar de Dode Zee nu is. En sindsdien stroomt de Jordaan niet meer in de Rode Zee. Met andere woorden, er is niet alleen sprake geweest van zwavel uit de hemel, maar er is sprake geweest van omkering van een stad zoals die elders ook in de Bijbel, met name in het profetisch woord genoemd wordt. De aarde opende zich en het hele zaakje verdween naar beneden. Alleen de aarde heeft er zich niet boven gesloten, de aarde is open blijven staan. Het hele stuk is verzakt. Weet u nog wat ik zei over leemputten? Dat straks. Ze zijn er nog. In de omgeving van de Dode Zee, waar kleinere stukken grond zomaar ineens wegzakken. Er zijn toeristen in omgekomen, sindsdien heeft men er hekken omheen gezet. Dus die mag er niet meer komen, het is te gevaarlijk terrein. Wat daaronder is, ik weet het niet, maar zo gaat het. De grond zakt ineens weg, zoals wij het verschijnsel kennen. Nou ja, we praten over de Krakatau, maar die kent u niet meer, hè. Ofwel, van zo'n heel eiland dat ineens in zee verdween. Ondergang van eiland. Nou goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar die dingen gebeuren. Die aardkorst schijnt niet met rust, niet in een situatie van rust te zijn. Staat onder spanning, volgens de Bijbel ook. Hè. Het is uitgespannen. Dus er gaat bij gelegenheid wat mis, vooral als de Heer het niet tegenhoudt. En het gaat zeker mis als de Heer het bewust doet. Maar wat ik u probeer te vertellen is dit. Waar kwam het zwavel vandaan? Uit de hemel daalde het neder op Sodom, Gomorra en die steden. Maar waar kwam het vandaan? Het is niet moeilijk. Waar moet je zwavel vinden? Waar haal je het vandaan? Nou, alles wat wij kennen komt uit de aarde. Dat is makkelijk genoeg. En is gratis. Eerste les economie. Alle grondstoffen zijn gratis. Het enige wat betaald moet worden is arbeidsloon. Dat zijn de enige kosten die er bestaan, arbeidsloon. Denk er maar eens over na, dat is wel interessant. Zwavel kost niks. Het komt gewoon uit de aarde. Wat er gebeurt is, denk ik, ik ben geen geoloog en ook geen scheikundige, maar gewoon op grond van wat ik lees en wat ik in de Bijbel niet alleen, maar daarbuiten ook natuurlijk. Mijn conclusie is dat het hele gebied vanaf het Hoelimeer, inclusief het meer van Galilea, of dat toen al bestond, weet ik niet, want de Bijbel meldt het niet. Maar het hele gebied van het noorden van Israël tot aan de golf van Aqaba, dat het hele gebied gewoon is weggezakt. Maar dat is wat een slenk is, dat is wat een rift valley is. Een verzakking van het land tussen twee breuklijnen. Ik heb er wel geologische kaarten van en zo, waar die dingen op aangegeven staan. Het enige is dat men in het algemeen niet gelooft. Ik heb nog nooit iemand tegengekomen die dit gelooft trouwens. Men gelooft niet dat dat gebeurd is in historische tijd. Laat staan dat het gebeurd zou zijn in Bijbelse tijd. Laat staan dat het gebeurd zou zijn van Gods wegen als een oordeel Gods. Maar dat het ooit gebeurd is, dat gelooft men wel. Alleen men schuift dat terug naar voor de ijstijd of zo, of bij de afkoeling van onze planeet en weet je veel wat. Toen de aardkorst nog wat vloeibaarder was en weet je veel wat. Maar ik geloof dat in die dagen dat hele gebied verzakt is. En dat het, zoals het er nu uitziet, ontstaan is inderdaad door dit oordeel Gods. Dat is interessant, want dat betekent dat een plaats als Jericho, die geacht wordt de oudste stad op aarde te zijn, op grond van opgravingen, dat die ligt in dat gebied waarover dat oordeel Gods kwam. Maar hetzelfde geldt voor het meer van Galilea. Wat ook een aardige is, ik heb hem niet genoemd, omdat wij niet weten dat men daar ooit droog door het meer van Galilea getrokken is. Maar we weten wel dat ze er nat doorheen gekomen zijn. Dat wil zeggen dat het er nogal eens stormde en dat de discipelen in levensgevaar verkeerden op dat meer. Hebben jullie nog? En toen was de Heer daar en hij redde hen. Hij stilde de storm, bracht hen aan de oever enzovoort. Valt in dezelfde categorie. Men doorstaat het oordeel Gods als men dat dal oversteekt, is het eigenlijk. Men had daarin moeten omkomen en men zegt het niet meer van het dal, maar van de Jordaan, weten we dat. We hebben nogal wat liederen, nou ja, we hadden ze in elk geval, waarin het woord Jordaan gebruikt wordt voor de dood. Dan wel voor het sterven. Men spreekt zelfs over de doodsjordaan. Of zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. Nou, ik mag aannemen dat het christelijk is, dus men bedoelt niet de Styx. En dus is het de Jordaan. Weet je wel, 50 jaar geleden, 40 jaar geleden, zoiets, hadden we in Nederland een kwartet, dat heette de Glory Singers uit Eindhoven. En die zongen, niet alleen trek ik door de Jordaan. In de zin van, niet van ze trokken ook door andere rivieren, maar in de zin van, ik ga er in mijn eentje door, maar samen met de Heer. Als uitbeelding van de verlossing, enzovoort. Dat is een vertaald lied trouwens. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar het is maar om aan te geven dat we iets van die betekenis toch wel degelijk bewaard hebben. Maar eigenlijk, als je van Jeruzalem afdaalt naar Jericho en dus dat Jordaandal in moet, is dat de uitbeelding van de dood. En als je van Jeruzalem af moet gedoopt worden in de Jordaan, dat vind ik een mooie, dan moet je dus echt de dood in. Als je daar loopt, moet je eigenlijk voorstellen, het is 400 meter beneden de zeespiegel, het is het dodenrijk. 400 meter beneden, waar normaal het vaste land zou zitten, het vlakke land zou zitten, maar het hele spul is naar beneden in de dood gezakt als het ware. En het doortrekken van Israël door de Golf van Aqaba, dat wil zeggen door de Rode Zee, of het doortrekken door de Jordaan, of het overleven van de stormen en van de wateren in het meer van Galilea, is altijd de uitbeelding van wedergeboorte, van verlossing uit de dood. De dood heerst, maar men wordt eruit bevrijd. Hebben die nog? Maar goed. Het heeft dus inderdaad zijn sporen nagelaten. En ik hoop, ja, ik weet niet hoeveel gelegenheid er is en of het noodzakelijk is, maar ik hoop dat als u ooit die plaatsen ziet op foto's of in het echt, dat u zich realiseert waar u tegenaan kijkt, wat dat voor een land is. Het is volstrekt uniek in heel de wereld. Het is een land wat er niet had moeten zijn eigenlijk. Had er niet kunnen zijn, om meerdere redenen niet, maar een van de redenen is, er is een oordeel Gods overgekomen, maar God heeft het open en bloot laten liggen. En dus kun je daar op die bodem wandelen. En aan de oever van van die Dode Zee, vind je dan ook inderdaad de overblijfselen van steden. Welke, wat is geweest, weet ik ook niet. Wel weet ik dat waar wij denken dat Sodom ligt, daar staat ook gewoon borden op de weg, staat gewoon op de kaart, Sodom. Maar in het algemeen wil niemand weten dat het echt Sodom is. Alleen onze gids zei, ik heb nooit anders geweten. Dit is Sodom, ik ben er stellig van overtuigd. Die man die woonde daar ongeveer, omdat hij er beroep van maakt om mensen daar in die woestijn, want de hele omgeving is woestijn, om ze daar rond te leiden en met ze te bivakkeren. En 's nachts in de doodse stilte van een gebied waar absoluut geen leven gevonden wordt, omdat het een en al as is of zout. Maar as is dat wat veroordeeld is en zout is een uitbeelding van het woord van God. Het is door het woord des Heren dat het oordeel daar gekomen is. Daarmee is dit geografische of geologische verhaal trouwens niet af. Want wij hebben nog wat merkwaardige schriftplaatsen in het profetisch woord over ditzelfde gebied. Dit gebied van aardbevingen dus, heb ik u nog niet verteld, hè. Ik ga naar Ezechiël 16. Eerst Ezechiël 47. Maar intussen kan ik u wel even wat vertellen. Dat hele gebied is dus langs twee breuklijnen. Het is dus aardbevingsgebied van oudsher. Er gaat geen dag voorbij of er vinden aardbevingen plaats. Maar allemaal hele kleintjes die men gewoonlijk niet vermeldt. Maar het is net zo'n breuklijn met zo'n aardbevingsgebied als in Californië, weet je wel. Hoe heet die? San Andreas breuk. Gelooft wel, hè? Ja, de dagelijkse aardbeving, maar niemand maakte zich druk over, totdat een keer een zware komt. Nou goed, dat is daarbij het Jordaandal ook. Maar op de rand daarvan, op de rand van dat dal, ligt feitelijk Jeruzalem. En de Olijfberg, weet u nog? Het is van betekenis, want in de toekomst zal daar een aardbeving plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus. In elk geval met als gevolg dat de Olijfberg zal scheuren. Maar je mag aannemen dat door diezelfde aardbeving ook Jeruzalem verwoest wordt. Afgezien van die vijandelijke legers die er op dat moment zijn. Nee, op de dag van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Wat wij kortheidshalve zijn wederkomst noemen. Aardbevingen. Zal een dal ontstaan vanuit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg. Waar naartoe? Want ze gaan er doorheen en vluchten. Waar gaan ze naartoe? Dat is makkelijk zat. Ze gaan de. Weet je hoe de route gaat? Ik hoop hem. Ik weet niet zeker of het gaat lukken, want je maakt afspraken, je wilt wat, maar soms door omstandigheden kan het niet uitgevoerd worden. Of omdat het sabbat is, of omdat de chauffeur ziek is, of de auto een lekke band heeft. Je weet het nooit. Of iemand heeft te lang op het toilet gezeten, dan heb je geen tijd meer om nog te doen wat je wilde op zo'n dag. Maar onze bedoeling is om een rit te maken zodanig dat we het hele gebied van Jeruzalem tot aan Petra op zijn minst gezien hebben dan. Ik bedoel, we gaan wel naar Petra toe, maar dat moet via een omweg, vanuit Israël naar Petra moet je via een van de grensovergangen. Gedoe allemaal, dan moet je heel eind voor omrijden altijd, dus het wordt lastig. Maar als je van Jeruzalem naar Petra moet vluchten, hè, en dat zou dat gelovig overblijven doen, dan moet je vanuit Jeruzalem dus dat Jordaandal in, dan eerst de Olijfberg over, of door, dus dezelfde kant op, naar het oosten, dan zat je meteen helemaal naar beneden, tot 400 meter beneden de zeespiegel, ben je ongeveer aan de noordpunt van de Dode Zee. Daar sla je rechtsaf naar het zuiden. Dat is makkelijk lopen, want het is tamelijk vlak. Langs water is altijd het meest vlakke. Hè? Ga je naar het zuiden en dan kom je langs de Dode Zee. Dan krijg je Gomorra aan je rechterhand. Nee, bij dit punt van de Dode Zee in het noorden heb je, denk ik, Adama en Zeboim. twee kleinere steden, zoutsteden, of assteden bedoel ik, hè? Assteden, gips. Ik weet niet of je daar ook kunt komen, maar vanuit de bus kun je dat gewoon zien. Dan ga je naar het zuiden, dan kom je langs de Dode Zee, die heb je dan aan je linkerkant en aan je rechterkant. Dan heb je op een gegeven moment Engedi, ook zo'n prachtig gebied, loopt steil omhoog daar. Maar goed, en daarna krijg je Masada, die kent u, die berg, die grote berg, Masada. Ja, er zijn lugubere verhalen aan verbonden, maar goed, Masada. Maar van de weg naar Masada, er loopt een weggetje naar Masada toe, als je erin wil natuurlijk. En langs dat weggetje aan je rechterkant, maar ook gewoon te zien vanaf de grote weg. Daar vind je de overblijfselen van wat wij gemakshalve dan maar Gomorra noemen. Want als het niet Sodom is, zal het wel Gomorra zijn. Maar langs die weg zie je die constructies. Je denkt dat het bergen zijn of iets dergelijks. Maar als je het niet weet, als je onbevooroordeeld bent en vooral je bril niet op hebt, dat je het niet al te scherp ziet, dat spul is verweerd, dan zou je zweren dat je tegen stadsmuren aankijkt, hoor. En dat geloof ik ook inderdaad. Ja. Is niet allemaal te bewijzen, maar het is toch wel heel frappant. Een en al as. En dan nog verder naar het zuiden. Dan kom je zo'n beetje bij het zuidelijke deel van de Dode Zee, het ondiepe deel met de Dode Zeewerken. En dan heb je aan je rechterhand de vrouw van Lot, staat een mooie wegwijzer bij. Sodom, het natuurpark, Sodom, hek eromheen. Het hek zit altijd dicht, dat geeft niet, je moet er een paar honderd meter omheen, daar is het open. Maar dat weet je als toerist niet, maar de gids weet dat dan wel. Hè? Daar moeten we dus overstappen om dat gebied zelf wat van meer nabij te bekijken. Maar, en dan nog verder naar het zuiden. Dan bij de Dode Zee heb je de Dode Zee achter je gelaten. Nog verder naar het zuiden, dal door. Dan is het Wadi Araba. En dan gaat het terrein dus weer omhoog. Dat merk je niet, want het is maar gering. Maar dan rij je dus als het ware weer omhoog in de richting van Eilat. Krijg je aan je linkerhand. Heb je allemaal die bergruggen. Natuurlijk, in Jordanië. Maar dan kreeg je in linkerhand ineens op een van die bergen een wit gebouwtje, witte plek. En dat is de berg Hor. Jebel Harun, de berg Hor, waar Aaron stierf. En waar hij werd opgevolgd door Eleazar, de tweede hoge priester, zeg maar Lazarus in het Grieks eigenlijk. En op die hoogte moet je dus linksaf die berg in, de ravijnen door, omhoog klimmend, inderdaad, langs de berg, hoor, langs dat moskeetje op de plaats waar Aaron stierf enzovoort. En dan kom je in Petra terecht, tussen de bergen. Ga je nog verder Petra voorbij, moet je nog verder omhoog, de Sik uit. En dan kom je bij de grote hotels en dan ben je op een hoogvlakte. Daar ben je de dal uitgeklommen, de breuklijn overgeklommen. Maar in die breuklijn dus, dat wil zeggen in dat verruineerde gebied, ligt ook inderdaad Petra. Zie? Het is allemaal in datzelfde gebied. En toen de kinderen Israëls optrokken naar Canaan, kwamen ze voorbij Petra. Ze hebben daar gebivakkeerd in dat dal. In het verlengde dus van de Rode Zee. Daar gaat het om, hè. Allemaal in dat gebied wat eigenlijk rustte onder het oordeel Gods. Om uiteindelijk dat gebied te overwinnen. Om daaruit verlost te worden en aan te komen in, laten we zeggen, Jeruzalem. In het beloofde land. Maar dat hele gebied fungeert dus tot vandaag als een demonstratie van de toorn Gods. God oordeelt. En als hij een oordeel brengt, zegt de Bijbel, zal het zijn zoals Sodom en Gomorra. Ik zie dat ik er straks nog een paar van die schriftplaatsen lees, maar we schijnen alweer te moeten pauzeren, dus ik moet Ezechiël 47 ook weer even voor me uitschuiven. Maar als God een oordeel brengt, is het zoals over Sodom en Gomorra. Dat wil zeggen, vuur uit de hemel, het verteert, het wordt as, het wordt gips, wat het maar is, het wordt as, ook het steen verbrandt enzovoort, maar ook het verdwijnt in de diepte. In de aarde, in de buitenste duisternis, want zo heet dat. Of het verdwijnt in de dood, of enzovoorts. En daar is dat gebied een uitbeelding van. Het is niet voor niks dat het ook heet de Dode Zee. Wij laten het daarbij. en geven het woord weer aan broeder Bos.